Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Dit is een BNR-podcast.
Hebben jullie wel eens live naar gamemuziek geluisterd?
Niet live. Nee, dat niet.
Nee, ook niet.
Oh, dat is zo mooi. Nee. Ja, dat is zo mooi. Wel eens gedaan in het verleden. Nu kan het weer. Zo mooi.
Ben benieuwd. Ja.
Ja, klassieke muziek, maar dan met moderne games.
Oh, met een orkest dus.
Ja, leuk hè. En daar gaan we het over hebben in deze All in the Game. In de podcast over videogames voor iedereen. Dus deel deze podcast met je vrienden. Abonneer je om op de hoogte te blijven. En beoordeel hem ook op je favoriete platform. Vandaag heb ik in de studio
André Dortmund.
En Niels Koloos.
En ik ben Joe van Buurik. En straks muziek. Nou ja, niet letterlijk per se. Maar we gaan wel praten over live ten gehore gebrachte game muziek. En vooral ook hoe je daar dan weer op kan gamen. Dus zo is de cirkel weer mooi rond op een bepaalde dubbele manier. Maar eerst,
wat speelt er?
Niels, goed dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Want jij speelt een game die ik wil begrijpen en Dre moet begrijpen, want het is een shooter.
Mm-hmm. Ja, hij probeert het uit te leggen.
Hij probeert het uit te leggen, want we gaan het hebben over eigenlijk wat zeker in de laatste maanden van 2023 is opgekomen en nu volgens mij een van de meegespeelde games van het moment is.
Ja, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar toen het net uitkwam en zeker ook al weken daarna, is het echt op Steam in ieder geval, was het echt al bovenaan alle charts en iedereen was aan het spelen.
We hebben het over The Finals.
Yes.
Vertel ons even in het kort, wat is The Finals en waarom is het vet?
Oké, dus The Finals is een free-to-play shooter game. En op zich, toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, oh, nou weer zo'n free-to-play spel. Mm. Maar toen ging ik erin.
En toen?
Het is zo'n goede kwaliteit. Het is eigenlijk dat je in teams van drie, tegen drie, objectives moet behalen. Met geldprijzen. Het is eigenlijk letterlijk, je zit als speler in een gameshow.
Yeah.
Waarbij je met je team, dus tegen andere teams, zoveel mogelijk geld moet binnenharken. Op allerlei verschillende manieren.
Ja, want je zit eigenlijk in een soort massale arena met in het midden gebouwen die ook allemaal kapot kunnen en zo.
Oh ja, de destruction is ook echt geweldig.
Ja. Maar dit werkt dus.
Het werkt enorm goed. Ja. Ik denk dat het ook ermee te maken heeft dat je alle dopamine van een fast-paced shooter heel snel krijgt. Waardoor je ook echt hooked blijft. Maar wat de game ook heel erg goed doet is, omdat er zoveel destruction is, omdat er zoveel opties zijn per class, want er zijn ook drie verschillende classes. Je kan als light spelen, waarbij je heel snel bent en heel weinig geld hebt. Als medium, en dan moet je een beetje denken aan zo'n Call of Duty character met een assault rifle die dan...
Mm-hmm.
Ja, misschien iets voor Dre inderdaad. Ja. En de heavy. En die heeft dan natuurlijk zwaar geschut en veel explosieven en sledgehammer om al die gebouwen neer te halen.
Ja.
Maar die combinatie zorgt er dus voor dat er elke game weer nieuwe situaties ontstaan. Dus de ene keer stort het complete gebouw in en dan is er weer een zandstorm en het is eigenlijk echt te gek voor woorden.
Maar je speelt dus 3 tegen 3 tegen 3, dus je bent met drie verschillende teams. Dus je moet, het is heel verwarrend toch?
Maakt
juist alles is vijand.
Dat is de bedoeling.
Ja, alles is vijand. Maar
het is wel heel overweldigend inderdaad. Dus ik zou wel lekker in een goede mindspace zitten voordat je gaat spelen.
Dit had ik ook een beetje. Ik probeerde te spelen een avond. En nou, er zit een tutorial in die het op zich redelijk uitlegt. Maar dan word je in een soort van potje gegooid. En dan is het, wat gebeurt er allemaal? En dat heb je nu wel vaker bij dit soort games tegenwoordig.
Ja.
Maar ja, het is, op een of andere manier hebben moderne van dit soort games moeite met de onboarding goed doen, zal ik maar zeggen.
Ja, als je na een lange werkdag thuis komt, zou ik misschien maar iets anders opzetten.
Nee, je moet hier echt focus voor hebben.
Je moet echt focus hebben, ja.
Wat is er dan wezenlijk verschil met een andere shooter? Dat je een team extra erbij hebt misschien?
Dat had je bij Apex Legends. Ja, dat was natuurlijk meer een Battle Royale game.
Ja, maar wat is het wezenlijke verschil met die game? Wat is het verschil?
Deze vraag heb ik mezelf ook gesteld. Hmm. Ik moet ook zeggen, ik denk als ze nu de game gewoon laten liggen en gewoon de modes houden die er nu zijn, dat het wel over een paar maanden dood is. Maar wat het nu zo erg onderscheidt is inderdaad gewoon, en dat is echt een buzzword wat overal denk ik door studio's klinkt, maar dat is emergent gameplay. Dus of emerging gameplay.
Yeah.
Dus je krijgt wel, zoals ik net al zei, zoveel opties, waardoor er elke game weer nieuwe situaties ontstaan, waardoor je denkt van, oh, ik wil eigenlijk weer spelen, want het vorige potje is gebeurd, was zo cool.
Ja,
en dat gebeurt bij mij niet in Apex Legends of andere game.
Maar je moet het met z'n drieën spelen.
Nee, ik kan ook gewoon natuurlijk alleen spelen. Alleen dan krijg je twee random teams.
Ja, nee, maar je hebt altijd teams van drie.
Je hebt altijd teams van drie. En ga je dan ook afspreken van, als jij nou een light neemt, dan neem ik Hef hier en dan neem jij... Of, hoe werkt dat?
Ik denk dat iedereen stiekem heel graag de light class wil spelen. Alleen de realisatie die je dan krijgt is dat het echt heel erg zuigt als je met z'n drieën light speelt. Want dan heb je allemaal heel weinig HP.
Dan heb je geen balans in je team.
Exact. Ja. En dat is ook het leuke, want toen ik voor het eerst speelde, had ik... ik had met wat vrienden 2 uur gespeeld. Sloot ik de game af en ik denk van... Wow, weer zo streamerbait, weet je wel. Super populair gemaakt speel dat over een paar maanden weer dood is.
Ja.
Toen ben ik iets meer gaan spelen, maar toch denk van, nou, ik ga het nog een kans geven. En toen kwam ik inderdaad achter de dieptes van alle combinaties die je kan maken met de classes, maar ook met de gear die je mee kan nemen. Waardoor dus al die situaties ontstaan. En toen dacht ik van, hey, dit is toch wel heel interessant.
Ja, cool. Het klinkt een beetje als Apex.
Ja, je moet het toch maar eens gaan spelen, Dre. Ik heb het al even geprobeerd. Ik moet er ook een keer goed voor gaan zitten met Niels. Ja. Maar ik denk dat jij
zit op de PS5.
Het is op alle platformen.
Zeker.
Oh, okay. Dus. Maar goed, wat speel jij dan, Dre, de laatste tijd?
Nou, ik heb
weer, nieuwe jaar is begonnen.
Ja, ik heb
zoveel games uitgekomen vorig jaar.
En ik pak weer oude meuk. Dus,
nou, wat pak je nou weer erbij dan?
Nou, ik zat samen met mijn maatje Bjorn, die ook een Destiny-speler is. Maar goed, we waren er even mee klaar. Dus toen kwam hij ineens met It Takes Two.
Dat is,
je kent het.
Een van de beste co-op games van de afgelopen jaren.
Ja. Het voordeel ervan is, eentje hoeft maar het spel te hebben. De andere gaat in de PlayStation Store de Buddy Pass downloaden.
Oh. Ja, dus je hoeft gratis samen spelen.
Kun je gratis samen spelen. Dus je kunt, als je de pass hebt, kun je het niet alleen spelen. Dus dat gaat sowieso.
Nee, eentje moet de game bezitten.
Inderdaad. Eentje moet de game bezitten. Het maakt ook niet uit of je op een PS4 zit of op een PS5. Het communiceert allemaal met elkaar.
Klopt.
En het is wel... Ja, het is relaxed. Ja, het is wel te gek. Het begint met een meisje waarvan de ouders gaan scheiden.
Ja.
En dat meisje speelt heel veel met 2 poppen.
Ja.
En die ouders veranderen in die poppen. En eigenlijk om de liefde te vinden, moeten die 2 poppen... die moeten dan het hele parcours doorlopen.
Het wordt een soort Toy Story Gone Wrong-achtig setting.
Je moet echt dingen samen doen. Dus de een heeft spijkers, schiet spijkers... en de andere heeft een hamer, die kan op die spijkers klimmen. En de ene schiet nectar en de andere schiet lucifersjes.
Het is grappig, want Feline, onze co-host die er nu even niet bij... heeft deze game ook veel gespeeld. Ik heb hem zelf veel met mijn vrouw gespeeld. Ik weet de eerste dag dat ons zoontje naar de opvang ging... hebben we deze game gespeeld. Wat een beetje raar voelt als het gaat om ouders, bijna gescheiden ouders van de kind. Maar daar heb ik niet over. Als bezigheidstherapie. Het is echt een van de beste co-op games van jaren. Ik krijg nog wel eens de vraag. Wat is nou een game leuk om samen met mijn partner te spelen? Of met mijn opgroeiende kind? Laat ik zeggen. Ja. It Takes Two. Absoluut aanraden.
Ja, het is een heel lekker cartoonesk. Het is heel rustig. Dus het is gewoon niet te veel stress. Ja. Weet je wel.
Goed om het nog eens aan te halen. Overigens, dezelfde studio, Hazelight, heeft ook daarvoor de game A Way Out gemaakt.
Die heb ik ook gespeeld. Met mijn zoon heb ik gespeeld. Het is ook een te gekke game.
Dat is wel een hele andere setting, toch?
Ja. Dus wat dat betreft, dat is eigenlijk de game die je echt met een maatje moet spelen.
Ja, dat is eigenlijk de game die je met een maatje...
Precies, en It Takes Two, de game die je met je partner speelt. Sorry.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus dat is ons...
Nou, Bjorn is niet mijn partner.
Wat niet is, kan nog komen.
Dat is
het. Ik wil het graag nog hebben over 2 indie games. Want dat was het goede voornemen dat we deze podcast hadden. Om het juist ook niet over al die grote games met grote budgetten en grote marketingcampagnes te hebben, maar games die wat minder in de spotlight staan. Namelijk als eerste A Highland Song. Een hele mooie platform game met rollenspelelementen, puzzelelementen. Eigenlijk een beetje een soort Ecoline tekeningenachtige uitstraling. In Schotland, waarbij je als een klein meisje eigenlijk wegloopt van huis. De heuvels letterlijk ingaat en dan maar ziet hoe je komt bij waar je wees wil, namelijk de kust. Enorme aanrader, heel erg mooi. En toevallig ga ik later dit jaar op vakantie naar Schotland met mijn gezinnetje.
Oh,
ik zit al helemaal in. Dankzij Highland Song, dus ik zou die echt aanraden. En de andere vind ik ook leuk om te noemen, dat is namelijk Howl. Daar heeft een vriendin van mij ook aan meegewerkt. Dat is een turn-based puzzelspel waarin je jaagt op wolven. Dus dat doet een heel klein beetje aan Dungeons & Dragons denken.
Zo'n beetje een CRPG.
Ja, het is eigenlijk ook een soort schaakspel. Je gaat echt over vakjes en je bent een soort prodigy met een kruisboog. En je moet precies op de juiste manier uitkomen dat je de wolven doodschiet, zou ik maar zeggen.
Oh, okay.
Dus,
okay.
Het is een apart spel. Het is heel lieflijk. Iets wat vlak, moet ik erbij zeggen, maar het is wel heel erg mooi gemaakt. En je merkt dat de liefde er wel vanaf straalt. Dus in de categorie indie game zou ik ook Howl zeker nog wel aanbevelen.
De main game.
Tijd voor iets heel anders, want we gaan luisteren naar... een beetje muziek. En dat is wat je de komende tijd kan horen in diverse concertzalen in Nederland. Als daar het Metropoolorkest Games in Concert The Score opvoert. Jawel, muziek uit videogames gespeeld door een groot en voornaam orkest. En als onderdeel daarvan speel je dan ook nog eens een game. Of eigenlijk meerdere games. En dat moeten we wel even laten uitleggen. Dat gaat gebeuren met onze gast vandaag. Dat is niemand minder dan Stijn Hallema, Creative Director bij de Smartphone Orchestra. Nog veel meer volgens mij. Welkom, Stijn.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Leuk weer te zijn.
Jij maakt, natuurlijk heb ik ook even je profiel erbij gepakt, ondanks ik zei dat we ook kennen, kunst met media en technologie.
Ja.
Wat betekent dat?
Nou, ik zou het zelf niet zo noemen. Ik zou mezelf eerder een digital storyteller noemen.
Oh jee.
Beetje vaag. Oké, nog vager, maar misschien wel het meest helder. Ik ben een schrijver, regisseur die verhalen maakt die gaan over degene die het verhaal ondergaat.
Oké.
Dus VR bijvoorbeeld,
ja, ja.
AR,
bepaalde
manier games, smartphone orchestra.
Hoi.
Dus ik vind het leuk om ervaringen te maken waar de player, ik noem het die persoon het liefst de player, bij betrokken wordt.
Ja, ja.
Zoveel mogelijk. En dat is echt mijn ding.
Maar je zou kunnen zeggen, dat doen videogames per definitie. Hoe ga Absolutely. Jij dan verder dan dat? Of is dat wat je doet?
Nou, verder dan dat. Ja, bijvoorbeeld games, waar begin ik? Dat is zo groot. Maar ik denk dat ik er misschien een heel klein beetje, toch een steentje aan bijdraag in de alternatieve hoek.
Ja. Bijvoorbeeld, als in de kunstwereld bedoel je ook?
Nou, ik heb zelf niet zo heel veel met kunst.
Oké. Okay.
Ik hou wel van goede kunst, maar ik vind heel veel kunst een gelul. Dus ik wil gewoon iets maken waar mensen gewoon echt door engaged zijn. Ja. En het liefst wel dat iets voorstelt natuurlijk, weet je, dat het echt iets is.
Kun je een voorbeeld geven?
Van wat ik maak?
Ja.
Nou, nog even buiten Smartphone Orchestra blijven, waar we het zo over hebben. Waar ik heel trots op ben, ik heb net de première gehad van The Imaginary Friend. En The Imaginary Friend is een virtual reality ervaring.
Vet.
Over een klein jongetje. En dat jongetje, zijn moeder is niet zo lang geleden overleden. Hij is sowieso een beetje autistisch. Hij heeft daar moeilijk mee. En op een gegeven moment, hij heeft heel veel fantasie. En op een gegeven moment komt zijn fantasie hem ten hulp. En dan verzint hij jou, de player.
Oh, wow.
En jij helpt hem, eigenlijk met allerlei soorten verhalende gameplay, om zijn angsten te overwinnen. Totdat, dat de wereld denkt dat jongetje echt helemaal gek is geworden. Omdat hij de hele tijd met iets bezig is wat er niet is.
Ja.
En dat is denk ik een soort perfect VR-ideetje. Omdat jij als player dus echt een hele duidelijke rol krijgt.
Ja.
Dat is gaaf, ja.
En wat wil je daarmee vertellen of bereiken of doen?
Uiteindelijk ben ik ook maar iemand die wat doet natuurlijk. Hè. Maar
wat op betekenis moment, achter zitten, zei
je? Nou, weet je, op een gegeven moment heb je... De Imaginary Friend was wel op een gegeven moment dat ik gewoon besefte. Ik weet nog dat ik het idee kreeg. Er kwam echt zelfs een eureka in mijn hoofd. Zo ping, wow. Wow, wat als je de Imaginary Friend bent van een jongetje? Dan heb ik gewoon zo'n goed verhaal te vertellen in VR, dat ik zoiets had, dit moet ik maken.
Ja.
En ondertussen, ik ben er 7 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk vertel je verhalen over rouwverwerking, over fantasie, over hoe om te gaan zien wat er niet is, weet je, de realiteitsbesef.
Ja.
En wordt het op een gegeven moment over vriendschap, wordt het er gewoon wel echt een mooi verhaal. En mensen gaan ook huilen.
Wauw.
Ja.
Wow. En dat is ook eigenlijk waar je op uit bent.
Nou, eerst niet, maar nu het gebeurt, vind ik het wel heel leuk. Ja, ja.
Het is toch bijzonder dat je dat, het is een VR-ervaring, dat schuurt natuurlijk tegen games aan.
Ja.
Maar dat games dat kunnen bewerkstelligen.
Totaal, ja. Ja, ik ben ook, ik ben niet echt een gamer. Ik durf het bijna niet te zeggen hier in de dance.
Dat maakt is dat zo?
Maar ik heb vroeger wel echt in mijn vroege jeugd gegamed. Tot ik op een gegeven moment besefte dat ik zelf dat soort dingen kon maken.
Okay.
En toen ben ik echt zelf gewoon heel erg daarmee bezig geweest. Op een gegeven moment hadden we met mijn vriendengroep hadden we een soort multimedia theatergroep waren wij. Wij gingen games maken op het podium.
Vet.
Die groep heette Pips Lab. En ons eerste stuk was Mortal Kombat.
Dat is toch wat ik denk dat het was.
En het was het eigenlijk strijden daar de Pac-Man. Die we hadden vormgegeven als een soort gabber. Die het pillen aan het slikken was. Bang was verspoken. Als een soort trip. Gespeeld door Steven de Peven. Een hele leuke DJ en een goede vriend. En die streed tegen Duke Nukem om de hand van Lara Croft. En Lara Croft was iemand uit het publiek. En wij maakten live op het podium die games. Want we hadden op een gegeven moment de techniek bedacht. Dat we hadden een score track die liep. Ja. En de acteurs die deden op het juiste moment dingen. De cameraman deed op de juiste dingen. We hadden zelfs van een gast met een heel zwart pak met bordjes. Woeps. Bam. Yeah. Dus het werd een beetje cartoonesk. De muzikant, ik was dan daarin de muzikant.
Oh, yeah.
Die speelde op de juiste manier mee. Maar omdat dat door de computer op een scoretrack werd opgenomen, wist de computer precies waar welk shot was. Dus konden we het in een instant eerst een cutscene van maken en vervolgens een gameplay. Dus toen werd het publiek werd opgedeeld in 2 delen. En de ene helft die streed dan voor Pac-Man, de andere voor Duke Nukem.
Yeah.
En dan werd er 1 iemand uitgehaald van beide teams. En die moesten dan op een trommel slaan. En dat stuurde dan de game aan waar Duke Nukem probeerde Pac-Man te slaan. En andersom.
Mooi.
Het was echt hilarisch. We waren eerst een groep nerds.
Ja.
En op een gegeven moment hadden we een altijd uitverkochte tent. En vond iedereen ons heel leuk.
Dat klinkt als een grote mash-up van Duke Nukem, Lara Croft, Pac-Man. Hoe combineer je die dingen dan met elkaar? Want het zijn allemaal andere games.
Je haalt gewoon alles.
Wat, weet je, als je zo'n stuk maakt. En dit is echt lang geleden. Hè? Dit is 2005.
Oh, wow.
Dan ben je gewoon. Ja, je bent gewoon ideeën aan het verzamelen. Je speelt een paar games. Dan heb je een gesprek. Nou, wij waren gewoon echt een jongensgroep. Dus als iets ons deed kwijlen van het lachen. Dan kozen we het. En dan gingen we door. Weet je wel, zo, dat was het filter.
Gewoon als het leuk is, dan is het leuk. Ja, en dan gaat het erin.
Het was een hilarische stuk. De monoloog van Pac-Man. Hij moest daar een soort Willempie helmpje op. Ik weet niet of je dat kent.
Ja.
En die deed hij op een gegeven moment af. Maar hij had helemaal soort allemaal moeilijke dingen moeten doen. En deed hij af. En dan stonden op de parade te spelen. En dan was het de zomer. En zijn hoofd was zo warm. En dan kwam er een soort stoompluim van zijn hoofd. En hij had 5 woorden. Spoken. Lange gangen.
En
dan stond opeens een soort gabber uit Rotterdam. Die was Pac-Man. En alleen dat al. Echt, meisjes moesten in hun broek plassen van het lachen.
Wow. Ik ga toch kunst en games noemen. Maar goed, dat is ook waar wat mij betreft games in concert de score een beetje om draait. Het is natuurlijk hartstikke bijzonder. Metropoolorkest die live game muziek ten gehoor brengen. In het verleden is dat vaker gebeurd. Er zijn meer edities van games in concert geweest. Maar dat is lang geleden.
Ja.
Nu is er een nieuw tot stand gekomen. Nog even los van de score. In hoeverre was jij daarbij betrokken? Had jij zelf ook het idee van, we moeten weer eens een keer gewoon game muziek in concertzalen horen? Of?
Nee, dat is volledig een initiatief van de Metropoolorkest. De Metropoolorkest heeft volgens mij al 10 jaar geleden een keer zo'n serie gemaakt. Die was heel succesvol.
Daarvoor ook nog een keer volgens mij. Dus het is dan derde of zo.
En dat is natuurlijk echt een enorm goed idee. Ik ben dus niet een vervent gamer. Ik speel af en toe een game. Eigenlijk ook wel heel erg uit research. Voor de laatste game die ik heb gespeeld is dan Horizon Zero Dawn.
Of Forbidden West misschien zelfs alweer?
Nog niet. Nee, dat was net daarvoor.
Oh, wow.
En die muziek daarvan, die zit in mijn ziel. Omdat ik ben bang geweest, ik heb overwonnen. Weet je, toen werd ik me echt bewust wat een goed idee het is. Omdat mensen met de game muziek zo'n band hebben.
Ja.
Wat ik ben heel ook een muzikant geweest, wat ik helemaal nooit besefte. Weet je wel, dat je gewoon bent bezig met radio en liedjes en Spotify. Ja. En daar is denk ik een hele mooie link. Omdat mensen echt emotionele dingen
maar
maken.
Maar voor ons, zeg ik, gamers, is die ook heel logisch, denk ik. Want het zijn van die dingen die je ervaart. Juist bepaalde games die je leven definiëren. Ik heb bijvoorbeeld met Zelda games op Mario Kart. En die muziek die is daarin zo elementair. Want dat is letterlijk de soundtrack waarop je het doet. Die jou meeneemt langs ervaringen en emotionele belevenissen.
Absoluut.
Dat zou jij herkennen, Niels, sowieso.
Ik weet niet hoe vaak ik nu Down by the River in Baldur's Gate heb
bijvoorbeeld,
gehoord.
Maar
kan ik nu wel dromen,
Nee, maar dat soort dingen. En jij zal het helemaal hebben, Dre. Want jij leeft voor muziek en games.
Ja, ik ben natuurlijk ook muzikant. Voor mezelf uit. En het eerste wat me opvalt, is als ik een spel aanzet van, oké, hoe is de sound? Hoe is het geluid? Wat voor muziek maken ze gebruik van?
Ja.
Ik ben een verwoed Call of Duty speler. Nou, dat is echt waardeloos wat erin zit. Het is een beetje een hoop gerommel.
Die speel je niet voor de muziek, Dre.
Speel je niet voor de muziek. Maar Destiny, komt die weer.
Ja, hè? Maar goed. Geef ik je mee.
Destiny 1, zelfs Paul McCartney was daarbij betrokken bij de composities van de muziek van het spel.
Ja.
Dus dat is een waanzinnige score die eronder zit. Ja. Dus je komt in grote levels, het wordt spannend, de muziek gaat aan, de adrenaline spuit door je lijf heen. Ja. Dat is zo goed gemaakt.
Ja, nou, ik denk dat iedere kwaliteitsmaker die weet dit. Je moet zorgen dat de muziek echt goed is. Dat het geluid helemaal voor elkaar is. Nou, jij als muzikant weet het helemaal. Ja. Het is heel simpel. Je kan crappy beeld wel chic maken met mooie muziek.
Ja.
Maar je kan een heel mooi beeld echt verneuken met crappy.
Ja, dat klopt.
Dus muziek en geluid is het allerbelangrijkst.
Ja.
En dan natuurlijk de gameplay.
Ja, nee, dus daar kom ik zo op. Maar Horizon haalde je al aan. Ook van Assassin's Creed is er muziek te horen als je naar een voorstelling gaat. Ook van meer indie games, Cuphead, Undertale. Heb ik zelf toevallig nog een keer gesuggereerd dat ze wat Undertale muziek moesten gaan spelen. Wat kun je nog wat meer uitlichten? Zitten er nog bepaalde nummers uit games bij waarvan je zegt, nou, die vind ik zo mooi die erin zitten?
Ik moet zeggen, vorige keer was de eerste keer dat we het deden.
Mm.
En ik ben dan zo gefocust dat voor mij dan dus toch Horizon Zero Dawn, die muziek vind ik zo mooi gemaakt. En ook gewoon hoe ze de klankkleur hebben gemaakt, dat voor mij echt eruit springt.
Ja.
Die was wel echt goed. En er was nog één stuk, dat vond ik ook wel een goede keus. Die dan echt zo heel moody is. Maar ik weet eigenlijk niet welke game dat was.
Het is ook wel mooi als mensen gewoon heen gaan om het te ervaren.
Ja, ja, en ik vind het ook wel tof. Weet je, want het lijkt allemaal, games wel leuk. Maar laten we even, dat vind het heel cool dat Metapol ook heeft gekozen om één stuk wat echt even een soort van helemaal.
Even een heel andere
vraag. Waar we even bijna een beetje koud van worden. En dan denk ik van, oh nee, we zijn toch gezellig.
Ja, precies. Oh, dan gaan we over de score hebben. Hè? Want ja, dat element, dat is nou jouw kindje, zou ik zeggen, met de smartphone orchestra. Dus je zit in de zaal, je luistert naar muziek uit games gespeeld door Metapol Orkest. En dan pak je je smartphone erbij.
Ja. Oh, ik moet het uitleggen.
Ik vind dat. Kijk, als ik het zo zeg, dan denk ik, verdorie, moet ik die telefoon, heb ik die net lekker even weggestopt, op stil gezet. En moet ik dat ding er weer bij pakken?
Ja, nou ja.
Wat gaan we ermee doen dan? Stel?
Nou ja, dus dat zou alleen maar zin hebben als je wat je gaat doen heel leuk is.
Nou, vertel.
Misschien is het leuk om even te vertellen hoe dat idee ontstaan is. Ik ben de creative director van de Smartphone Orchestra. En de Smartphone Orchestra is eigenlijk een idee wat ik 8 jaar geleden had of zo, dat op een gegeven moment was ik zelf, ik ben ook gedeeltelijk muzikant. Ik was muziek aan het maken voor een installatie van een vriend. Die had 40 heliumballonnen met speakertjes eraan opgehangen als een decor. Maar hij snapte niks van geluid. Dus had daar gewoon een monisnoertje ernaar gelegd. Ik zag dat. Dus ik zei, gast, ik ga muziek voor je maken. Ik had net een spookhuis gemaakt. Weet je, ook een soort game, maar dan live. En ik had de infrastructuur van 10 kanalen liggen. Dus ik ging dat doen. En ik was daarmee bezig. Ik heb allemaal geluiden verzameld. Mooie harmonieën uitgespreid in de ruimte. Het was echt zo vet om te doen. Om geluid special te hebben. Mm. Het was echt een soort. Ik liet het 's avonds aan. En dan ging naar huis. En dan kwam ik 's ochtends zo een wereld van geluid binnenlopen. Dus dat was ik helemaal helemaal
Je wordt letterlijk omgeven door geluiden.
Ja, en toen zat ik op een gegeven moment in de trein. En dit was zo 2014, toen de zombie-apocalypse was begonnen. Dat we alleen nog maar naar ons telefoon staarden.
Oh ja, nooit mooie metafoor.
In publieke ruimtes. En opeens zag ik iedereen naar zijn telefoon staarden. En toen besefte ik, wacht eens even, daar zit een speaker in. En via het internet moeten we die telefoons kunnen synchroniseren op een of andere manier. Nou, dat ben ik gaan doen. Toen zijn we, dat was een idee wat ook een paar fondsen ook wel zagen zitten. Dus ik heb wat geld gekregen. Ben met een klein team dat idee gaan uitwerken. Dat lukte. De eerste première in Lowlands. In de Bravo, de 1 na grootste tent. Met 1000 man. Dat was heel spannend. Want niemand had ooit nog een concert gehoord van 1000 telefoons bij elkaar.
Ja. Oh, het geluid komt uit de speakers.
Ja.
Ja.
En dat werkte. En dus dat zijn we gaan onderzoeken. Toen zijn we eerst met het Antwerp Symphony Orchestra hebben we een serie gemaakt van drie stukken, waar ook echt de geluiden uit de telefoons. Dat is een hele mooie serie. Maar ik merkte wel dat ik steeds meer bezig was om het publiek toch mee te krijgen. Want je moet toch je telefoon erbij halen. Daar moet iets zinvols mee gebeuren. Dus ik was de hele tijd een totaalervaring aan het ontwerpen. Dus dat verhaal werd maar belangrijker en belangrijker. Totdat we beseften, wacht eens even, via die telefoon kunnen we het publiek ook echt benaderen.
Ja.
Vragen stellen, opdrachten geven.
Betrekken.
En zo zijn we eigenlijk begonnen aan een nieuwe gamevorm, vind ik. Wat de Smartphone Orchestra doet. Wij maken eigenlijk een soort groepsgames live in één ruimte.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een game, ik noem het maar even een game in deze context. Mm. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk, want ik vind het terecht. Die we hebben gemaakt is de Social Sorting Experiment.
Mm.
Daarin komt het publiek binnen. En die maakt een profiel aan op ons systeem. En vervolgens laten we ze op een grid staan, op een genummerd grid. En vervolgens laten we het publiek elkaar raten. Wie vind ik aantrekkelijk?
Sociale score?
Ja. Oh. Wie heeft de mooie oren? Aan wie zou ik eerder manier afstaan?
Gebeurt dit als je in de zaal zit?
Je zit dus niet in de zaal. Je staat op de vloer en je staat op een grid en je moet elkaar raten. Vervolgens, de tweede ronde, zetten we het publiek op volgorde van hoe ze elkaar beoordeeld hebben.
Oh.
Dat is super provocatief. Dat maken we natuurlijk leuk.
Ja.
Maar dat is als een illustratie wat voor macht techbedrijven over ons hebben.
Ja.
Weet je, door dat we aan de filmpjes zitten te lijken, worden we langzaam onze persoonlijkheden in kaart gebracht. En kunnen we op een bepaalde manier commercieel benaderd worden. Dat is niet per se slecht. Maar ik denk wel dat het iets wat is waar we bewust van moeten zijn. En dus dat is een soort gameplay wat we kunnen. We hebben nu net een stuk gemaakt, Emoji. En daarin dat de gameplay is eigenlijk heel simpel. Jij krijgt 4 emojis op je telefoon. Wij worden gekoppeld. Jullie twee krijgen. Jij krijgt ook 4 en jij krijgt de 1. Dus er zijn 2 paren. Sorry voor dit is natuurlijk een soort van radio.
Ja, ja.
Er zijn 2 paren nu. Jij hebt er 4. Ik heb er 1. Jij hebt er ook 4. Jij hebt er ook 1.
Ja, ja.
En ik moet nu met mijn ene emotie. Moet ik die ene emotie nadoen en jij moet multiple choice kiezen welke het is. Dus in no time is het publiek gekwekken naar elkaar aan het trekken. Ja. Dus is het publiek opent op een hele leuke manier naar elkaar toe. Want iedereen heeft toch al gekke bekken naar elkaar getrokken. En zo maken we het spel ook steeds moeilijker.
Ja, en zijn dit spellen die jullie ook in Games Console Score gebruiken? Of gewoon twee voorbeelden van
dit
de
spellen? Dit zijn twee voorbeelden van hoe het Smartphone Orchestra is ontstaan.
Ja, ja, okay. En wat doen jullie nu met Games Console?
Games and Concert, hebben we het over verteld. Dat was een heel goed idee van het Metropool Orkest. Ja. En die wouden die serie weer tot leven wekken. En toen ging ze, ja, maar dan moeten we natuurlijk nu wat er kan en zo. Moeten we toch wel echt iets doen? Nou, toen kwamen zij na een aantal brainstorms van zichzelf van, hey, kunnen we ze dan het publiek niet betrekken, bijvoorbeeld via de telefoon? Mm. Kwamen zij bij ons en toen hadden wij zoiets van, oké. Ja, nu komen heel veel leuke dingen bij elkaar. Laten we dit doen. Ja. En toen zijn we een concept gaan...
Want je hebt dan gewoon een orkest. Je hoeft niet meer de muziek uit je speaker te laten komen.
Precies. Ja, dus wat er op de telefoons gebeurt is bijna helemaal gameplay. Er komt ook geluid uit de telefoons. En dus toen zijn we dat idee gaan ontwikkelen. Toen heb ik dus weer, het was in corona en toen had ik opeens al veel tijd. Dus heb ik nog wel heel lekker gegamed.
Heel lekker
gegamed. Ik kon eindelijk echt gamen. Dat was echt tof. En toen hebben we een concept bedacht van 3 games. De eerste game, het publiek zit in de zaal, had een telefoon erbij. Eerst komt er een stem uit alle telefoons tegelijkertijd. Dat klinkt als een soort geest.
Mm,
die geest,
cool.
Ja, weet je, want ja, dat is echt heel vet. En die geest die neemt ons mee van, we gaan iets heel bijzonders doen. Weet je, haal je telefoon erbij. En dan krijgen we de eerste tutorial. En het eerste game heet Collecting Notes. En het publiek, telefoon wordt eigenlijk een soort muziekdoosje. Je moet de hele tijd een hendeltje opdraaien. En dan moet je, daardoor gaat de score lopen. En komen de nootjes op je af. En dan moet je door je telefoon te tilten, moet je die verzamelen.
Ja.
Een heel simpel, heel charmant spelletje.
Ja.
En dan zit je meteen wel helemaal in. Maar de noten die je verzamelt, want je zit in teams. En jouw team is gekoppeld aan een sectie van het orkest.
Ja.
Dus hoe meer noten jouw team verzamelt, hoe meer die sectie gaat spelen. Dus het orkest gaat langzaam steeds meer aan, wordt steeds levendiger. En dat doen we dan in 3 rondes. En dus je voelt echt dat het de hele tijd opbouwt. Dat het publiek, als het ware, energie het orkest instopt.
Leuk.
En wat spelen ze dan?
Wat spelen ze dan?
Gewoon een willekeurige score van een spel.
Nee, we hebben eigenlijk een soort, hoe zeg je dat?
Daar eigen muziek bij geschreven.
Eigen muziek.
Oh,
bij geschreven door Tom Trapp, een van de vaste arrangeurs van het Metropool. En die speelt eigenlijk, de muzikanten hebben ook niet één partituur die maar van linksboven naar rechtsboven loopt. Ze hebben allemaal secties. A1, A2, A3, B2, B3, weet je. En
dat is dan hoe de score is.
Hoe de score is, gaat dat aan. Dus het muziek is ook altijd anders.
Ja,
dus net als in een game, weet je, is de muziek dus adaptief op de performance van de player.
Ja.
En dat voel je ook.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het eerste game. En dan is dat gegaan, weet je. En dan heeft er één team gewonnen, maar dat is helemaal niet belangrijk. Want het gaat om iets anders, het spel. En dan is het volgende game, nu gaan we samenwerken. En dan... opeens verandert de telefoon eigenlijk in een soort stuur.
Mm-hmm.
Dus je moet van links, van de linkerkant erboven of de rechterkant erboven. En dan moet het publiek een bal besturen.
Ja, ja, ja.
En dan moet het publiek collectief doen. Dus
dit is echt interessant, want ik zag een video van het testpubliek van een van jullie tryouts. En daar werd het beschreven alsof je op Rainbow Road uit Mario Kart rijdt. En er dus op elk moment vanaf kan vallen.
Ja, nou,
ik heb
dat
het idee
gebeurt
dat
dus ook.
Dit is een beetje dat is dan.
Ja, en dat is echt heel leuk.
Ja, ja.
Want als het publiek op een gegeven moment, die baan wordt natuurlijk steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment flikkert die bal van de baan.
Ja,
en dan moet het orkest weer opnieuw beginnen. En dat is natuurlijk gewoon een gameplay. Dus we gaan pas door als de players gehaald hebben.
Dus hoe lang duurt dat ongeveer?
Tot nu toe gaat het. Weet je, wij tweaken dat natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar goed, het publiek is altijd anders. Maar
ja,
we proberen dat binnen een bepaald tijd te houden. Binnen ongeveer 5 minuten. En we willen natuurlijk ook dat het zeker een minimale keer misgaat.
Ja, precies.
Dus daar tweaken we de gameplay op.
Ja.
Dat is best wel een moeilijk proces. Want wij kunnen dat alleen maar tweaken als we het ook echt doen. Zeg maar.
Ja,
dus daar zit wel echt wat denkenwerk achter. En dan als dat gelukt is, dan gaan we naar het volgende level. En dan moet het publiek krijgt een interface. En dan moeten ze eigenlijk getimed gaan zingen. En doordat ze op de getimed zingen, aangestuurd door de telefoon, is eigenlijk hun zingkracht, die stuurt een vogel aan.
Ja, ja.
Dat wordt een soort thermiek waar een vogel steeds hoger gaat en steeds hoger staat. En geen hoger.
Ja.
Dat het hoogste niveau hebben bereikt. Dan op de plot.
Ja. Maar dat is toch allemaal. Hoe ontwikkel je dat? Want je kan dat dus maar een paar keer testen met een zaal vol mensen. Tot die tijd doe jij het met je club hier. Of in coronatijd waar je thuis zit.
Ja.
Dat is toch best lastig.
Dat is wel een lastig proces. Maar omdat we dit al vaker doen. Weet je wel. Daar hebben we daar toch een methodieke voor ontwikkeld.
Ja.
Eerst hebben we gewoon eigenlijk met een pool van gamers. En met onszelf. Zijn we gewoon heel veel games gaan verzamelen. Van hey, wat is nou geschikt? Wat is een toffe context? Ja. Wat heeft te maken met muziek? En uiteindelijk heb ik daar een soort selectie van gemaakt. En dacht ik van, dit is een toffe gameplay. Dit is een toffe gameplay. Paul Staring is ons eigenlijk...
Welke games waren dat? Wat
heeft je geïnspireerd?
Wat heeft je geïnspireerd? Van die games, dat was zo tof, die muziek.
Nou, het is niet per se muziek.
De combinatie.
Qua design, zeg maar.
Ik val hier wel echt door de mand, want ik weet die even niet mijn naam meer.
Jij speelt games en eigenlijk de dingen die daarbij bij jou resoneren, die verwerk je weer in deze
exercities. Ja, en het ging daar echt heel erg om gameplay.
Ja, ja.
Dus, en toen bijvoorbeeld Paul Staring, dat is een van onze developers, dat is echt een hardcore gamer.
Ja.
Die heeft daar op een gegeven moment bijvoorbeeld, die, weet je, we hadden heel snel, we moeten iets van nood verzamelen. Hoe moeten we dat doen? En toen kwam hij dan op een gegeven moment echt zo'n briljante vondst met, een muziekdoosje.
Ja.
Want dan heb je zeg maar die gameplay van dat er een soort scrolling ding op je afkomt. Ja. Maar het heeft te maken met muziek.
Ja.
Weet je, en zo kom je dan op een gegeven moment bij op de echt goede ideeën.
Ja.
Die bal wat ik net beschreef, Mortal Kombat, hadden we op een gegeven moment deden we live pong.
Ja.
Daarin werden twee mensen uit het publiek gehaald en die kregen een lampje op hun voorhoofd.
Ja.
En wij meten dat lampje, zeg maar, met een camera. En dan moesten de twee mensen moesten eigenlijk bidden.
Ja, dat voor
Pong,
beweging.
Voor de Holy Spirit van Pong, weet je, de oergame.
Ja.
Het begin van alles.
Okay. Dus moesten zij veel meer holistische gedachten.
Precies, moesten zij dat doen. Dus toen dat heeft denk ik heel erg ook in mijn hoofd gespeeld. Speelt van, hey, van links naar rechts gaan.
Wat voor elementen kun je abstraheren?
Precies.
En vervolgens
en ook zoeken naar wat kan je samen doen.
Ja,
dat was natuurlijk ook een hele belangrijke. En, en daar gaat de score ook over, denk ik. Van hey, wat ik vind uiteindelijk een concert is eigenlijk de muzikanten spelen muziek.
Ja.
Dat gaat het publiek in.
Ja.
Het publiek voelt dat en die gaat energie teruggeven.
Ja.
En dat is eigenlijk heel, heel cool. En zeker na corona besef ik nog veel meer hoe cool het eigenlijk is dat we bij elkaar en maak iets samen mee. En dat heb ik eigenlijk als verhaal erin gezet. Ook omdat ik vond van er is al muziek, er is al game. Ik kan hier niet nog meer een verhaal in gaan stoppen. Dan wordt dat te veel. Toen dacht ik, welk verhaal is er al? En dat is denk ik gewoon de bijzonderheid dat we samen iets beleven en samen iets maken. Het publiek gaat dus ook de zaal uit met het gevoel van, ik heb dit samen gedaan. Met Metropool.
Dat is wel cool.
Ja, maar als je in het Metropool speelt, dat gevoel naar je publiek toe lijkt me ook fantastisch als muzikant zijnde.
We krijgen hele goede reacties van de muzikanten. Die vinden het echt heel leuk. En Metropool is natuurlijk ook een heel cool orkest. In de zin dat zij heel vrij zijn.
Ja.
Heel hoog niveau, maar ze kunnen improviseren.
Zeker.
Dat is heel cool.
Maar je kan natuurlijk ook als muzikant denken, ja, ik wil gewoon mijn muziek zo mooi mogelijk te horen brengen. Niet dat een of ander modern toestand dat dan weer gaat beïnvloeden.
En daar is natuurlijk het Metropoolorkest echt heel cool.
Het lijkt allemaal heel simpel met de orkesten en zo, maar vaak is dat ingestudeerd. Er zijn vaste regels voor. Iedereen speelt vanaf platmuziek, maar Metropool is een van de weinigen die dat aan kan, improvisatie aan kan, denk ik.
Klopt.
Er zijn niet zoveel orkesten die dat kunnen.
De Metropool is echt een heel bijzonder orkest wat dit betreft. Ja. En dat is ook echt wel hun ding. Weet je. En wij hebben natuurlijk een heel systeem ontwikkeld om die data die we binnenkrijgen van die gameplay, die moet worden gefilterd en moet op een heldere manier naar de dirigent en naar de muzikanten toe. Dus dat is, er zit een heel systeem achter wat wij hebben moeten verzinnen.
Voor de Metropool, voor hun.
Nergens in de wereld bestaat dit. Weet je? Dat is een hele nieuwe gameplay voor een muzikant.
Klein voorbeeldje, dat was in de, volgens mij was het eind jaren 80, begin jaren 90 of zo. Toen werd de Metropool uitgenodigd bij een radiostation. Volgens mij was het Veronica, die nu nog in het publieke bestel zat. Ze werden allemaal in de kantine gepropt. De hele Metropool werd in de kantine gepropt. En die zaten daar live de jingles te spelen.
Oh ja.
Voor op de zender.
Wel cool.
Dus het werd gewoon ter plekke geïmproviseerd, weet je wel. Dat is echt een waanzinnig. Dat was natuurlijk lang geleden, maar dat is echt een van de weinige orkesten die dat aan kunnen. Dat is echt een compliment.
Nou, en ik vind het ook echt als je daar binnen loopt in Hilversum bij, waar zij dan een studio hebben. Het is echt zo'n lekkere. Ik krijg er altijd een beetje die vibe die ik me voorstel bij in de jaren 50, 60. Weet je, van die grote orkesten die voor Hollywood films maakten. De hele tijd is bezig en dan dit. En dan, weet je, er zit een soort energie in dat orkest.
Ja,
ik vraag me ook af waarom het Metropool nooit is gebruikt in een game.
Nou ja,
ja, voor de muziek.
Nu toch, hè? Ja. Dus,
die je gewoon koopt op de PlayStation installeert en gaat spelen.
Nou, goed idee.
Er zullen vast nog wel gesprekken gaan plaatsvinden.
Ja, dat zou wel heel vet zijn.
Zeker ook
weer naar dit. Heel vet, ja.
Ja, eigenlijk, de publieksinteractie die genereert ook echt bladmuziek dan? Of is het niet zo letterlijk?
De publieksinteractie creëert bepaalde secties van de bladmuziek aangaan.
Oh, oké, dus het
moet natuurlijk wel. Het zou helemaal mooi zijn als we algoritmisch gewoon ook bladmuziek zou genereren.
Ja, wie weet.
Dat is een nieuw idee wat ik heb, by the way. Want er komt wel een nieuwe soort van Metropool live game.
Oh, wat cool.
Kijk. Ja. Wij zeggen niks.
Moet natuurlijk wel.
Dan moet je nog veel langskomen, denk ik.
Dat lijkt me echt op.
Nou, heel goed. Dan gaan we het er dan ook weer over hebben. In ieder geval, in de tussentijd kun je al langsgaan bij Games & Concert The Score om daarvan te genieten en te luisteren en dus mee te spelen. Dank aan het werk van de Smartphone Orchestra.
Ik zou ook zeker zeggen wanneer we dat kunnen doen.
Nou, waar kunnen mensen dat vinden voor het gemak? Online?
Vanavond, ik weet niet hoe snel dit wordt uitgezocht.
Nou ja, ik zou zeggen, zoek online op Games & Concert The Score.
Sowieso,
en dan vind je wanneer het bij jou in de buurt...
En belangrijk, want deze is wel echt cool, 7 februari in Carré.
In Amsterdam.
En dat is natuurlijk wel een van de mooiste zalen.
Misschien moet ik er maar bij zijn dan.
Jij moet daarbij zijn.
Ik weet dat ik erbij ben. Dat komt helemaal goed. Ga ik dan luisteren en spelen. Dankjewel. Stijn Hallema, Creative Director bij de Smartphone Orchestra. Retro rubriek. Uiteraard blikken we elke All in the Game ook even terug op vroeger. En een videospelletje dat iemand die ook bij BNR werkt toen speelde. Of videospelletjes, dat kan van alles zijn. Vandaag doen we dat met mijn tech-compaan, mede-presentator van BNR Digitaal en allround goede vriend Ben van den Burg.
Ja, hallo Joe.
Dag Ben.
Ja.
Jij bent eigenlijk geen gamer.
Nee, ik ben geen gamer.
Maar toch heb je wel games gespeeld in je leven.
Ja, fantastisch. Ik ben natuurlijk begonnen met dat Atari Pong Pong. Maar maar ik wil heel graag vertellen over onze arcade games die ik speelde. En die
welke tijd was dit?
Het was in de half jaren 80 van de vorige eeuw. Ik ben een hele oude man. Yeah. En ik sportte toen.
Je net volop in training om topschaatser te worden.
Juist, ik moest topschaatser worden. En dat was op de Uithof in Den Haag. En dan zat je met Bart Veldkamp, Thomas Bos, Jack Ory. De hele oude mensen kennen die mensen nog. Bart Veldkamp, gouden medaille winnen. Jack Ory is nu de trainer van de Jumbo-Visma-ploeg. Oké, en wij... Je traint. Maar na afloop moest je natuurlijk arcade games spelen. En het allermooiste...
Over de lol of ook echt omdat het therapeutisch was?
Nee, dat was echt. Dat waren de wereldkampioenschappen. Die training was op een gegeven moment bijzaak. Die kampioen was de Olympic Games. Dat speelden wij.
Ja, en dat was je Olympic Games op de arcadekast.
Ja, en dat was het allerbelangrijkste. Ik bedoel, die training is bijzaak. Het was het allerbelangrijkste. En we hadden allemaal een rol. Oh. En Bart Veldkamp zijn rol, ik ga nu even tikken op de tafel. Die kon heel snel, want je moest heel snel tikken. Zo.
Ja.
En je hoort al aan mij, ik kan dat niet heel snel. En hoe sneller je tikte, hoe harder je liep. En Bart was daar echt op een gegeven moment. En dan was er dus een wedstrijd wie het snelste kan tikken. Thomas Bos, Jack Ory of Bart Veldkamp.
Ja.
En die mocht dan het Olympische record, moest hij dan rennen. Maar ik moest jumpen.
Ja.
En dan had ik weer competitie met de anderen. Wie kan jumpen? Maar ik wil altijd de jump. Dus op het juiste timing moet je die knop zo lang ingedrukt houden dat je in een hoek van 45 graden springt. Joe, het gaat om details.
Ja, ik snap het. Ik ben ook heel blij dat je vertelt dat je het op arcadekasten speelde. Want dit was ook op de home consoles gespeeld. De speelcomputer thuis. Hè? Summer Olympics heette dat dan. En dat stond notoire bekend als een joystick sloper. Dat mensen zo op knopjes aan het rammen waren. Of heen en weer aan het slepen met een joystick. De spullen gingen gewoon kapot door dit spel.
Maar ook die kast, hoe we daar op randen. En er stond iedereen om hem heen. En dan, dat was ook zo mooi. Dus dan Bart lopen. En dan ik jumpen. Ja. Maar dan deed ik het fout. En dan moest je dus iedereen... jongen, dan ben je afgemaakt. Afgemaakt. En als Bart, gast, waarom loop je niet harder? Wat ben je aan het doen? Dus die competitie onderling om die Olympische gewoon alle records te pakken. Dat was huge en belangrijk. En en dat was ook zo mooi. Ging spelen, maar dan jumpte ik bijvoorbeeld net te laat over de streep. Hadden we het Olympisch record niet. En dan gelijk, laten we zitten, volgende spelletje. En
we waren hypercompetitief, ook als er geen schaatsen bij kwamen kijken.
En we hadden toen guldens.
Oh, ja,
en dan was het zo van, we nemen allemaal vier gulden mee.
En daar moet je mee doen.
En daar moeten we het mee doen, want anders is het natuurlijk veel te gek. Ja. Later, toen op trainingskampen, je denkt dat schaatsers heel veel trainen en zo, maar je zit de hele dag uit je neus te eten. Want je traint 's morgens en 's avonds, voor de rest, wat moet je doen? En je bent jong, je hebt energie. Dus we zaten de hele middag, echt de hele middag, zaten we Donkey Kong te spelen op de... Donkey Kong.
Ja, op de arcadekast.
Op de arcadekast. En dat was ook weer met die guldens erin. En die competitie, dat is voornamelijk heel erg lekker.
Het is toch leuk, hè, dat games dat ook teweeg kunnen brengen?
Ja.
Of niet altijd fysieke sport zijn, maar hand in hand gaan.
Hand in hand. En dat vind ik ook zo mooi. hoe belangrijk je dat vindt.
Ja.
Gewoon dat je je hele... Dat, wat ik zei, die training. Maar je, we moesten dan winnen. En we moesten dat goed doen. Nou ja, dus dat was dikke... Wat ook heel veel speelde. Het is motorrace met zo'n stuurtje.
Ja, ja, ja.
Oh man, dat waren gave games.
Met zo'n echte motor...
Ja, die waren ook echt geweldig.
Nou ja, goed om te weten hoe jullie je vrije tijd wisten te spenderen. Tussen de trainingen door in elk geval.
Nou, de training maar de vrije tijd. En dit was waar het om
ging. Dit was waar het echt om ging. Nou ja, dat is dan ook alweer goed om te weten. Dankjewel, Ben van den Burg. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel hem ook op je favoriete platform waar je luistert. En vergeet niet tijd te maken om lekker games te spelen, of dat nou thuis is of in de arcade. Want die zijn er gewoon nog steeds, ook weer nu in Nederland. Dus tot de volgende All in the Game. Dag.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.